Goedemorgen gemeente, mijn naam is Ronald Kwik en ik heet u van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier bent op deze kerstdag. Ook groeten we de mensen die de dienst elders meebeleven, nu of op een later moment. Deze dienst wordt geleid door dominee H. De Leden uit Amersfoort. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. De liturgie heeft u ontvangen bij de ingang. En voor degenen die digitaal zijn aangesloten, is deze ook te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe. Laten we deze staande beginnen.
Wenden wij ons tot God in een moment van stilte. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen de dienst met het zingen van Psalm 84. Psalm 84. De aangegeven liederen. De coupletten voor de 3, 5 en 6 van Psalm 84. Nadat wij het woord uit Titus 2 hebben gehoord als aanvangswoord voor deze dienst. Titus 2, deze woorden. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. Hij heeft zich voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken dat vol ijver is om het goede te doen. Zingen wij van de dienst van God en onze liefde daartoe. bidden wij samen om de verlichting door de Heilige Geest bij de opening van de Schriften. Goede God, liefdevolle Vader in onze Heer Jezus Christus. In de rust en de stilte van dit huis samengekomen om het kerstfeest verder te vieren, komen wij tot u in de bede, in het gebed dat wij het geheimenis van God die mens werd, van het woord dat vlees werd en onder ons gewoond heeft en door uw geest onder ons wil wonen, opnieuw leren verstaan, zo dat het ons leven raakt, verandert, bevestigt in de verandering, in de weg van bekering en leven. Dat wij de kracht ontvangen om op onze post eenvoudig het goede te blijven doen, omdat het goed is. Omdat wij het geheimenis verstaan hebben, gered te zijn uit een wereld verloren in schuld, om in deze wereld anders te leven. O God, doe ons het geheimenis opnieuw en steeds weer nieuw verstaan. Daarom bidden wij, kom Scheppergeest, open het woord, open het hart, maak handen en voeten bereid om te gaan op de weg van deze vrede in deze wereld. Amen. Jesaja 61, vers 10 tot 62, vers 3. Aansluitend zingen wij een lied, 158, en daarna de lezing voor en de tekstgedeelte voor de verkondiging uit Lucas 2, het vervolg van het kerstevangelie. We lezen de schriften van de profeet Jesaja in hoofdstuk 61, vers 10. Ik vind grote vreugde in de Heere. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God de Heer gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijke tulband in de hand van je God. Tot zover de lezing uit de profetie. De lezing uit het evangelie is uit Lucas 2, vers 25 en volgende. En wij antwoorden met lied 167. Lucas 2, vers 25. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u Heer uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid en Gods genade rustte op hem. Dit is het woord van God. Zalig bent u als u het woord van God hoort en in geloof bewaart. Amen. na de verkondiging een muzikaal moment met en rond Wie schön leuchtet der Morgenster van Dietrich Buxtehude. En aansluitend zingen we dan de volgende drie verzen van het lied 167. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters in Christus, Simeon en Anna. Wat is het geheim van deze twee mensen die zo onlosmakelijk verbonden zijn met het geboorteverhaal, met het kerstfeest? Wel op een gedeelde vierde plaats, na de engelen, de herders, de wijzen, met Zacharias en Elisabeth een gedeelde vierde plaats. In de gemeente van mijn kinderjaren was hun plek dan ook de tweede kerstdagmorgen. Groot was de schare gelovigen ook dan niet. Ietsje beter was het op de zondag na kerst. Van ouds de zondag voor de onnozele kinderen. En op veel roosters de kindermoord te Bethlehem. En daarmee eindigt in een klassieke cyclus dan ook het de kersttijd met deze zondag na kerst, de kindermoord te Bethlehem. En dan komt Epifanie. Maar kerst is eigenlijk ingebed of ingesloten of omsloten, kun je beter zeggen, niet ingesloten, maar omsloten door de macht van de keizer waarmee het begint, de macht van Herodes, die zijn macht doorzet ten koste van alles. En daartussen dit verhaal van Simeon en Anna. Mensen zonder macht. Stof voor de tweede kerstdag. Soms ook stof voor de oudejaarsavond. Vooral vanuit het lied van Simeon. Nu laat ge Heer uw knecht gaan in vrede. Mooi om daarmee, want mijn ogen hebben uw heil gezien. De jaarwisseling tegen de achtergrond van de openbaring van het heil met kerst. Nou, zo horen ze bij elkaar, maar de plaats is vandaag. Simeon en Anna. Ze horen helemaal bij het geboorteverhaal. Zijn er in zekere zin bij Lucas ook de afronding van. Na het lied van de engelen, het getuigenis van de herders, de aanbidding bij Matthäus door de wijzen, nu deze profetische woorden van twee oude stemmen uit Israël, Simeon en Anna. Van Anna staat er dat ze hoog bejaard is. In de vertaling die we net ook lazen, is het toch heel sterk volgens de grondtekst vertaald en kun je het je bijna niet voorstellen. Naar huwbare leeftijd nog 84 jaar weduwe. In andere vertalingen is zij 84. Van Simeon neemt de traditie het aan dat hij oud was op dat moment. Door zijn lied natuurlijk. Nu laat gij uw Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord. Hier heb ik op gewacht. En het kan niet anders dan dat bijbelvasten onder ons bij die woorden van Simeon ook denken aan de woorden van Jacob op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Twee oude iconen uit Israël. Laten we ze zo vanmorgen zien. Ze zijn in de tempel op het moment dat Jozef en Maria hun kind naar de tempel brengen om hem de Heere voor te stellen, zoals het heet. Met daarbij gebruikelijk offer van de armen, twee tortelduiven en twee jonge duiven. Ze zijn er niet toevallig op dat moment, Simeon en Anna. Anna is er altijd. Zo staat er. Dus ook nu, op dit speciale moment. De tempel is haar thuis. Hetzelfde geldt van Simeon. Als het ware zo weggelopen allebei uit Psalm 84 die we als intochtslied zongen. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Anna is er, want ze is er altijd. Jong weduwe geworden werd dit haar levensbestemming. De tempel haar huis, de dienst van God haar leven, vasten en bidden haar werk. Anna is er dus en Simeon moet er vandaag zijn. Hij komt door de geest in de tempel, staat er. Misschien voelde die morgen als een opwelling. Ik moet vandaag naar de tempel. Ik moet er zijn. Soms weet je pas achteraf en zeg je dat ook soms tegen een ander. Ik moest er gewoon zijn. Op een of andere manier. Er was iets wat je onbewust drong. Maar het is geen opwelling. Het is een ingeving. Dat is altijd nog wat anders. Het werd mij ingegeven, zeggen we dan wel eens. En zo'n ingeving krijg je ook niet zomaar. Zo'n ingeving is vrucht van een leven met de tempel. En waar die voor staat, dan ontwikkel je gevoeligheid. De tempel staat voor gebed, geloof, Torah, de God van Israël, de verwachting van Israël, de belofte van de Messias. Dat is de sfeer van Simeon ten voeten uit. Deze man was rechtvaardig en vroom en hij verwachtte de vertroosting van Israël. Een ander woord voor de Messiaanse verlossing van de toekomende tijd. Dat is Simeon. De Heilige Geest was op hem, zo sluit de typering van deze man bij Lucas af. En daarmee zet de Bijbelschrijver Simeon in de rij van de profeten op wie de Heilige Geest was en rustte. Die door de Geest gezichten zagen, dromen droomden, woorden vonden, zo iemand is Simeon. Dat hoor je niet zomaar. Hem was door de Geest een godspraak gegeven dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus, de Messias des Heren, had gezien. Dat is nogal wat. Dat getuigt van grote godsvrucht en daarin gegroeide zekerheid. Nou, dat zijn de twee. Twee oude iconen uit Israël, een profetes, Anna, en een profeet, Simeon. Geen erkende ambtsdragers in de tempel? Zeker niet. De ambten op dat moment waren voorbehouden aan anderen. Leden van de stam van Levi natuurlijk, daarbinnen een priesterkaste en dan nog bepaalde families, de Caiaphassen, die elkaar om beurt de belangrijke functies toeschoven, de tempelkliek. Lees later rond de veroordeling van Jezus, dan komen we dezelfde namen tegen. En niet de namen van Simeon en Anna. De Simeons en Anna's kom je dan niet tegen. Die mensen stellen officieel dus niets voor. Anna, Simeon, zij zijn figuren in de marge. In het centrum van de macht worden ze niet gezien. Maar ze doen vanuit hun marge wat gedaan moet worden. In de tempel. Wanneer Jozef en Maria met het kind binnenkomen, dan zien en herkennen deze mensen wat er gebeurt. Wie binnenkomen, wie binnenkomt. Zij zegenen, zij profeteren, zij lofprijzen. Zij getuigen, Simeon, Anna. Twee iconen uit Israël. Op ons netvlies van velen van ons wellicht gefixeerd door het beroemde schilderij van Rembrandt. En een paar klikken op internet te vinden. Schitterend, dat verstilde beeld van twee oude mensen en een kind. Hij houdt het in zijn armen. Zij kijkt over zijn schouder mee. Als een Abraham en Sarai met hun kind op hun oude dag. Als een nieuwe Adam en Eva, vervulde verwachting, geopende toekomst. Dat beeldt het uit. Onze beginvraag van morgen, wat is nou het geheim van deze twee mensen? Met die vraag begonnen we. Anders gevraagd, wat maakt nou dat deze twee mensen zien, zo het kind zien dat zij herkennen? De vertroosting van Israël in dit kind. Hoe komt het dat zij zien? Wat zien ze dan? Wat is het geheim van deze twee? We vertelden zojuist het Bijbelverhaal kort na. In essentie tekenen we het verhaal van wat je nou noemt een open leven. Die titel trof mij bij de voorbereiding in een meditatie van Noordmans. En ik denk dat dat het ook precies is. Een open leven. Daarmee is het eigenlijke gezegd over Simeon en Anna. Zij verwachten de vertroosting van Israël, de komende verlossing. Daar zijn ze voortdurend naar onderweg. In bidden en door vasten. Hun leven is dus open naar boven en naar voren. Naar boven met het oog op naar voren. Die toekomst houden ze ook tegelijk open in de liturgie van de tempel, de eredienst. Zij houden de lofzang gaande, dag en nacht in de tempel. Anna, de oude weduwe, zij vertegenwoordigt de mensen die gewoon, ja wat is gewoon, die ongewoon in deze wereld doorgaan. Zich niet laten afleiden. Dat is iets om bij stil te staan. Ik las een heel aantal jaren geleden een meesterwerk, vond ik althans, van de historicus Simon Sebag Montefiore. Over de geschiedenis van Jeruzalem. Vanaf de tijd voor David tot het heden, ons heden. Of van een paar tientallen jaren geleden. Dus ook de tijd rond de geboorte van Jezus komt aan de orde. Het was een zootje in Jeruzalem van die dagen. In het Joodse godsdienstige leven onder de Romeinse bezetting. Priesterfamilies die streden om de macht met alle middelen, inclusief moord en doodslag, overspel, strategische huwelijken. In die wereld houden mensen als Simeon en Anna de lofzang gaande. Daarom noemt de Bijbel hun namen, omdat zij de toekomst openhouden. Die twistzieke machtspolitici en machtsgeile priesters sluiten de toekomst af. Zij immers zijn slechts bezig met het heden, hun belangen. Maar deze twee van vanmorgen niet. Die houden de toekomst open, omdat ze een open leven hebben. Open met en voor de schriften. De oude woorden leven in hen. Zijn altijd aanwezig, sluimerend wellicht, maar op de juiste moment komen dan die woorden, worden die wakker, zou je kunnen zeggen. Die woorden uit Jesaja, over het licht voor de volken, dat komt niet zomaar bij Simeon op. Dat bedenkt hij niet zelf, zijn lied. Maar ze komen naar boven op het moment dat ze zich aandienen. Herkent hij wat er gebeurt. En dan borrelen ze naar boven in het innerlijk van Simeon. Wanneer hij het kind herkent, open leven. Voor de anderen, de zoekenden in Israël. Voor allen die de vertroosting verwachten. Daar leeft Anna mee, daarom gaat ze ook gelijk naar hen toe. Om te vertellen, te getuigen. Zodra ze de Christus des Heren herkent, zoekt ze hen op, deelt ze zodat ook voor anderen de toekomst open gaat. Nou, dat is een open leven. En dat is ook een leven dat waard is om geleefd te worden. Ontvankelijk voor wat op hem of haar toekomt. In al oude woorden, bijbelwoorden, verhalen, beloften. En tegelijk ontvankelijk voor betekenisvolle ervaringen in het heden. Ontmoetingen die leren duiden, verstaan, wat gebeurt hier? Kenmerk voor een open leven is ook dat het bereid is in beweging te komen op nieuwe signalen, boodschappen, ervaringen. Een open leven staat open voor gebeurtenissen die oude verhalen opnieuw tot leven brengen. En woorden als nieuw doen klinken. Nou, dat zien we gebeuren in die ontmoeting in de tempel. Een leven lang wachten op God komt tot bestemming. In die houding van geloven, ontvankelijk voor wat op hem toekomt, voor nieuwe betekenis van oude woorden, opnieuw zien wat je eerder niet zag. Waar je ogen voor opengaan. De Messias herkennen in dit kind. En je dan in beweging laten brengen. Dat is de stijl en de houding van het geloof en het leven dat ertoe doet. Want zo wordt leven vruchtbaar. Hoe gewoontjes het ook is. Want dat is het natuurlijk. Voor het oog in elk geval. Anna, jong weduwe als gewone vrouw uit een gewone familie en niet een bevoorrechte familie. Dat betekent dat je misschien hertrouwt als je een zwager hebt die jou wil hebben. En zo nog een bestaan vinden. Of anders kinderloze vrouw met een schamel bestaan. Onzeker naar de toekomst toe. Anna kiest een andere weg. Toewijding in een leven open naar God. Ze heeft een roeping. Je zou kunnen zeggen, in haar levensweg hoort ze een roep. Zij staat open voor wat en wie haar roept. En dat betekent voor haar een leven in en rond de tempel. Daar had ze als weduwe alle tijd en gelegenheid voor. Maar dat is echt niet het enige en het eerste. Maar in het weduwe zijn en worden smartelijk genoeg, hoort zij een roep. En wordt ze open voor een roep. En gaat ze ook. En daarin groeit zij. Zij eindigt betekenisvol, als getuige, als stem der profetie. Het heeft volgens de vertaling die we lazen wel 84 jaar geduurd. Maar het komt wel tot zijn bestemming. Een stem die nooit meer zwijgt. Een gewoon leven wordt vruchtbaar omdat het open is naar boven. Zo Simeon, zo eerder Maria, zo Jozef, zo Zacharias op de valreep, gelukkig. En zo Elisabeth en zo Anna. Open voor de roep komen zij in beweging op de plek waar ze zijn. Op de plek waar ze zijn, in het leven dat zij leven, op hun plek zij. Op onze plek wij. Feitelijk is het de levensvraag voor ieder mens. En feitelijk ook de levensvraag in elke fase van je leven. Sta je open voor de roep? Heb je geleerd wat open zijn voor de roep betekent? Kom ik erdoor in beweging? Volg ik die stem? Sta ik open voor wat telkens opnieuw tot mij, op mij toekomt? Ook voor wendingen die het leven kan nemen of vraagt die je niet gezocht had. die niet gehoopt had. Maar het gebeurde. Zo ontstaat en ontwikkelt zich een wijs leven. Een leven met inzicht. Dat is er niet van de een op de andere dag. Simeon en Anna zien op het juiste moment wat er is in dit kind, van Gods wegen gegeven. Zij zien omdat ze goed hebben leren luisteren en kijken. Laten we dat naar onszelf toevertalen, op onze plek in het leven en in de levensfase waarin je zit. Zijn we geoefend en oefenen we ons in het luisteren en kijken? Letten we op de sporen van God in ons leven, in wat in en in wie in dat alles op ons toekomt? Kunnen we geraakt worden? Zijn we dus gevoelig? Willen we dat wel, zodat we in beweging komen? Dat is de grondtoon van het kerstevangelie en van deze afsluitende episode met Simeon en Anna. Dat de echte geschiedenis geschreven wordt in deze wereld door mensen met een open leven. Hun stem blijft klinken. Het evangelie van kerst, en daarmee sluit ik af, was ook dit jaar een vraag aan ons op onze plek. Of wij ons laten bewegen door de roep die tot ons komt van de overzijde. Vaak een kwetsbare stem, een onverwachte ontmoeting. Om die op te vangen, te herkennen. In het verhaal van Lucas 2, in de verhalen daaromheen, in de weg die het eigen leven neemt. Ze hebben wij een open leven ontwikkeld. Dat vraagt omgang met liturgie, gebeden, schriften en een leven dat zich afspeelt in en rond de tempel. Daar worden wij mensen van de weg. De weg die vanuit Epifanie verder gaat. Ik wens u, mijzelf, een open leven toe. Gevoelig voor de roep die in het leven in elke fase opnieuw kan klinken. En dat we zo tot bestemming komen. Dan wordt het allereerst een gezegend 2026. Amen. Antwoord op de verkondiging is ook dat wij ons het geloof belijden met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen. En aansluitend zingen een lied van toewijding, Psalm 17, 2, 3 en 7. Zullen we gaan staan? En spreken wij in ons hart mee de woorden van de kerk der eeuwen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u voor het grote perspectief dat het kerstevangelie blijvend is en de toekomst heeft geopend en dat wij dat tussen alle machten van het begin en het einde van de kersttijd in zijn willekeur, in zijn corruptie, in zijn gruwelijkheid, dat het kerstevangelie blijvend is gebleken en zal blijken. Blij vooruitzicht dat ons streelt. Kracht om op te staan en staande te blijven. Ons niet van de wijs laten brengen door kleine kracht als het gaat om menselijkheid, mens zijn. Om kleine tekenen die er in deze wereld niet schijnen toe te doen. Ons niet van de wijs laten brengen. Wij bidden u daarom voor elkaar en onszelf. Dat we de plekken vinden en ervaren waar we geoefend worden in een open leven. We danken u daarom ook voor deze plek. En we bidden u, wanneer het leven wendingen neemt, en dat neemt ze, die opnieuw voor ons zal vragen, sta je open voor de stem, de roep, ook als die nu uit een hoek komt dat je niet verwacht had, in gebeurtenissen die je niet gedacht had. Maak ons dan bereid de roep te horen en te geloven. In die weg komt het leven tot bestemming. We danken u voor deze oude iconen. En we bidden u dat ze ons voor ogen staan in elke fase van het leven. Mensen die ertoe bleken te doen, omdat ze wisten, God maakt waar wat hij doet en beloofd heeft te doen. Ga met ons deze verdere dag. Geef ons goede dagen met elkaar ook in gezinssfeer. Dat we een plaats ook mogen zijn voor hen die alleen zijn of alleen kwamen te staan. Dat we ervaren dat er een gemeenschap is die ons draagt. Zo bidden we in Christus' naam. Amen. Diaconaal moment en daarna de slotzang, hoe kan het anders, de lofzang van Simeon.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Cora Treuren en namens de diaconie licht ik graag de 3 collecten toe. De eerste collecte is bestemd voor het wijk Diaconie. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. Dankzij uw gift zijn we als wijkdiakenen in staat om mensen in kwetsbare situaties te helpen bij bijvoorbeeld een gift, het aanschaffen van een wasmachine of het vergoeden van bijzondere kosten. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. En de opbrengst van de collecte is voor de opbouw van de wijkgemeente en is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En in het kader van de wijkgemeente wil ik ook uw aandacht vragen voor dat extra bijdrage voor de actie Kerkbalans. Jacobi Kerk kent een bruisende gemeenteleven met een groeiend aantal activiteiten. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Het intensieve gebruik van de brengt echter ook veel kosten met zich mee. En op dit moment kunnen we een flink deel van de begroting gedekt krijgen, maar niet alles. In de nieuwsbrief van afgelopen week heeft u dat meer over dit tekort kunnen lezen en willen u vragen om indien mogelijk een extra bijdrage te doen aan de Jacobikerk. En de derde collecte is voor de zending, dit kwartaal voor Transworld Radio. Deze organisatie laat wereldwijd het evangelie klinken via radio en internet. Ook op plaatsen waar zendingswerkers niet kunnen komen. De programma's sluiten aan bij de taal en de cultuur van de luisteraars en brengen hoop en geloof. En dat doen ze vaak in samenwerking met plaatselijke kerken. En samen dragen we erbij dat het licht van Jezus Christus letterlijk hoorbaar wordt tot in de verste uithoeken van de aarde. U kunt geven via de kerkenapp, de instructies in de liturgie of via het collecteblok bij de uitgang. En voor de extra AKB kunt u ook geven via het aparte tabblad in de kerkenapp. De Heere zegene u en uw gaven.
U mag van hier gaan en u gedragen weten door de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn blijven met u allen. Amen.